Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Na een aantal weken zijn we vandaag toe aan het laatste hoofdstuk uit de Romeinenbrief. In dit gedeelte worden heel wat mensen genoemd die op de een of andere manier betrokken waren bij het werk van Paulus, of beter gezegd, bij het werk van de Here. Ze waren vaak meer op de achtergrond bezig, maar juist deze werkers zijn nodig om de evangelisten verder te helpen. In de vorige uitzending riep Paulus hen op om samen met hen vurig te bidden. Dat is één van de belangrijkste dingen die christenen voor elkaar kunnen doen, bidden. Bidden voor degenen die in de frontlinie staan om het evangelie verder te brengen. Gods tegenstander is er juist op uit om het werk zoveel mogelijk stil te leggen, en daarom is het zo belangrijk dat deze werkers van God omringd worden met gebed. Er is een geestelijke strijd bezig om de zielen van mensen, en die strijd wordt niet met geweld gewonnen, maar op de knieën, met gebed. Paulus vraagt speciaal gebed voor zijn reis naar Jeruzalem. En als hij daar klaar is, wil hij graag door naar Rome. In Handelingen hebben we al gelezen hoe deze plannen uiteindelijk gerealiseerd werden. De apostel kwam in Rome, maar wel als een gevangene. De ontmoeting met de gelovigen daar was echter zo hartelijk. Zodra ze hoorden dat Paulus naar Rome kwam, gingen ze hem het laatste stuk van de reis tegemoet. Ze liepen dat laatste eind samen met Paulus naar Rome. Voor de gevangen apostel was dit bijzonder bemoedigend. En ook in onze tijd is het enorm belangrijk om, waar we kunnen, christengevangenen te bemoedigen. Figuurlijk kunnen we zo proberen een stukje met hen mee te lopen, zodat ze bemoedigd en versterkt worden in hun geloof. We lezen nu verder in het laatste hoofdstuk van de Romeinenbrief.
In Romeinen 16 komt Paulus toe aan de mededelingen en de groeten. Als eerste beveelt hij bij de Romeinse gelovigen een zekere Febe aan, die afkomstig is uit de oostelijke haven van Korinthe, Kengrien. Febe reist van Korinthe naar Rome en zal waarschijnlijk de brief van Paulus in Rome hebben bezorgd. Gezien haar naam Febe, wat de stralende betekent, en onder andere een bijnaam van de godin Artemis is, was zij van niet-Joodse afkomst. Romeinen 16 vers 1 en 2. Ik wil Febe bij u aanbevelen. Ze is een fijne zuster, die veel goed werk in de gemeente van Kengrien doet. Ontvang haar zoals het gelovige past. Zij dient dezelfde Heer als u. Help haar in alles waarbij ze uw hulp nodig heeft, want ze heeft al veel voor anderen gedaan en ook voor mij. Febe is een zuster in het geloof en kent de Heer Jezus. Voor de uitdrukking die veel goed werk in de gemeente van Kengrien doet, staat in de Griekse grondtekst die een dienares is in de gemeente van Kengrien. Zij is een diaken. Het wijst op een in de gemeente erkende bediening. Naast oudsten werden er in de gemeente ook diakenen aangesteld. Dit konden ook vrouwen zijn. In 1 Timotheus 3 gaat het over aanwijzingen voor voorgangers en helpers. Vanaf vers 8 gaat het over mensen met dienende taken. Zij moeten net zo goed en evenwichtig zijn als de voorgangers. Je moet op hen aankunnen. In het gedeelte over de diakenen staat ook een vers over vrouwen. 1 Timotheus 3 vers 11. Op vrouwen mag ook niets zijn aan te merken. Ze mogen niet roddelen en het vertrouwen niet beschamen. Zij moeten in alles betrouwbaar zijn. Volgens vers 2 bestond haar taak uit het ondersteunen en helpen van anderen. En in het geval van Febe ook uit het helpen van Paulus. Wij moeten daarbij denken aan de zorg voor armen, zieke, weduwen en wezen, het verlenen van gastvrijheid en het bezoeken van gevangenen. Aangezien Paulus haar man niet noemt, is het aannemelijk dat ze ongehuwd of weduwe was. De apostel beveelt haar bij de gemeente van Rome aan. Help haar in alles waarbij ze uw hulp nodig heeft. Romeinen 16 vers 3 en 4. Doe de groeten aan Prisca en Aquila, die net als ik voor Christus Jezus werken. Ze hebben voor mij hun leven gewaagd. Ik ben niet de enige die hen dankbaar is. Alle gemeenten buiten Israël zijn dat ook. De eerste groeten gaan naar Priscilla en Aquila. Prisca is de verkleinende vorm van Priscilla. Het is opmerkelijk dat Paulus en ook Lucas de vrouw het eerst vermeldt. Misschien was zij het eerst tot bekering gekomen of had zij de grootste inbreng bij het werk voor de Heere. Paulus had dit echtpaar in Korinthe leren kennen en was tijdelijk bij hen ingetrokken. Ze waren kort tevoren uit Rome aangekomen. Ongeveer een jaar later reisde Paulus samen met hen naar Efeze, waar Aquila en Priscilla bleven wonen. Paulus reisde toen door naar Jeruzalem. In de tussentijd werd door hun toedoen een aantal mensen voor de Heere gewonnen en speelden zij een belangrijke rol in de bekering van Apollos. Ze wonen nog in Efeze, als Paulus in 53 na Christus vanuit Efeze de eerste brief aan de Korintiërs schrijft. Nu, bij het schrijven van de brief aan de Romeinen, zijn Priscilla en Aquila inmiddels teruggekeerd naar hun vroegere woonplaats Rome. Paulus noemt hen die net als ik voor Christus Jezus werken. Daarbij gaat het om de verkondiging van het evangelie en de verbondenheid in de Heer Jezus Christus. Priscilla en Aquila waren net als Paulus tentenmakers van beroep. Bij zijn groeten aan Priscilla en Aquila vermeldt Paulus wat voor mensen het eigenlijk zijn. Met de woorden, zij hebben voor mij hun leven gewaagd, wil Paulus dat zijn waardering voor dit echtpaar aan de hele gemeente van Rome bekend wordt. Romeinen 16 vers 5. Doe ook de groeten aan de gelovigen die bij hen in huis samenkomen. Doe de groeten aan mijn vriend Epenetus. Hij was de eerste in Azië die in Christus ging geloven. Paulus' groeten zijn ook gericht aan de gemeente die in het huis van Priscilla en Aquila samenkomt. Hoewel beide nog maar kort in Rome zijn, hebben ze nu al de verantwoordelijkheid voor hun huisgemeente. Het verschijnsel dat gelovigen in huis samenkomen was in de Nieuwtestamentische tijd heel gewoon. De gemeente bezat nog geen kerkgebouwen, en rijkere gelovigen stelden vaak hun huis ter beschikking voor de samenkomsten van de gemeente. In een grote stad als Rome waren verschillende van deze huisgemeenten. Het samenkomen in kleine huisgemeenten kwam de onderlinge gemeenschap en warmte ten goede. Met het noemen van Epenetus volgt er nu een lijst van namen die verder niet uit het Nieuwe Testament bekend zijn. Paulus zegt over de meeste van hen positieve dingen. Als eerste noemt hij Epenetus, de eerste die in Azië tot geloof kwam. Azië is het westelijke deel van het huidige Turkije. De belangrijkste stad in dat gebied was Efeze. Romeinen 16 vers 6. Doe de groeten aan Maria, die zoveel voor u heeft gedaan. Als tweede noemt Paulus een zekere Maria, die van Joodse afkomst zal zijn geweest. Zij heeft veel voor de gemeente van Christus gedaan en is dienend voor de gelovigen in Rome bezig geweest. De vermelding van haar naam aan het begin van de lijst pleit ervoor dat Paulus haar persoonlijk kent. Romeinen 16 vers 7. Doe ook de groeten aan Andronicus en Junia, mijn landgenoten, die samen met mij gevangen hebben gezeten. Ze zijn uitstekende apostelen en geloofden al eerder in Christus dan ik. De derde groet is voor Andronicus en Junia. De eerste is een man, de tweede vrijwel zeker een vrouw. Ze zijn volksgenoten van Paulus. Zij waren medegevangenen van Paulus. Het boek Handelingen vermeldt niets over een gevangenschap met Paulus. Andronicus en Junia genieten een uitstekende reputatie en kwamen al eerder dan Paulus tot bekering. Romeinen 16 vers 8 en 9. Groet mijn vriend Apliatus, met wie ik één ben in de Heere, ook Urbanus die, net als wij, voor Christus werkt, en mijn vriend Stachys. Over Ampliatus is ons verder niets bekend. De naam was algemeen gangbaar in Rome, vooral voor slaven van het keizerlijke hof. Ook hij wordt door Paulus vriend genoemd, hetgeen erop kan wijzen dat Paulus hem persoonlijk goed heeft leren kennen op een van zijn reizen. Ook Urbanus is een gangbare Latijnse naam voor slaven aan het keizerlijke hof. Hij wordt door Paulus medewerker in Christus genoemd. Paulus waardeert hem als verkondiger van het evangelie. Stachys is een vrij zeldzame Griekse naam. De toevoeging mijn vriend wijst ook hier op persoonlijk contact. Romeinen 16 vers 10. Doe de groeten aan Apelles, die zo duidelijk heeft bewezen van Christus te zijn. Doe de groeten aan de familie van Aristobulus. Apelles heeft duidelijk bewezen van Christus te zijn, kan erop wijzen dat hij op de een of andere manier met vervolging te maken heeft gehad en daarbij zijn geloof niet heeft verloochend. Dan groet Paulus een hele groep gelovigen, de familie van Aristobulus. Deze gelovigen behoren waarschijnlijk tot de slaven en het personeel van een zekere Aristobulus. Aangezien Aristobulus zelf niet wordt gegroet, was deze of geen christen of al overleden, of steeds op reis. Het is denkbaar dat het bij deze Aristobulus om de kleinzoon van Herodes de Grote en een broer van Herodes Agrippa de Eerste gaat. Hij leefde tot zijn dood in Rome. Zijn slaven bleven ook na zijn dood de naam van Aristobulus dragen. Romeinen 16 vers 11. Doe de groeten aan mijn landgenoot Herodion en aan de huisgenoten van Narcissus, die in de Heere geloven. Ook de naam Herodion suggereert enige verbinding met het vorstenhuis van de familie van Herodes. Vrijgelaten slaven behielden bij hun naam meestal een toevoeging, waaruit viel op te maken door wie ze waren vrijgelaten. De persoon waar het hier om gaat is opnieuw een volksgenoot van Paulus en van Joodse afkomst. Bij de huisgenoten van Narcissus gaat het om slaven van een zekere Narcissus. Zelf wordt hij niet gegroet. Mogelijk gaat het hier om de bekende Narcissus, de schatrijke raadsheer van keizer Claudius. Romeinen 16 vers 12. Groet Tryphena en Tryphosa, die veel werk voor de Heere doen. Groet onze geliefde Persis, die heel veel voor de Heere heeft gedaan. Deze groeten betreffen drie vrouwen, die veel werk voor de Heere doen. Ze waren alle drie op een of andere manier betrokken bij de verkondiging van het evangelie en hadden zich daarvoor ingezet. De meeste waardering gaat uit naar Persis, die door Paulus onze geliefde wordt genoemd. Zij was kennelijk in aanzien bij alle gelovigen die haar kenden. Ook blijkt uit de vermelding de hoogachting die Paulus heeft voor vrouwen in de gemeente. Romeinen 16 vers 13. Doe de groeten aan Rufus, die ook bij de Heere hoort, en aan zijn moeder, die ook voor mij als een moeder is. Hoewel Rufus een gangbare naam is, zou deze Rufus in principe de door Marcus bij die naam genoemde zoon van Simon van Cyrene kunnen zijn. Hij wordt, die ook bij de Heere hoort, genoemd. Aangezien alle gelovigen bij de Heere horen, moet deze uitdrukking hier een speciale betekenis hebben. Rufus is mogelijk een uitverkorene voor een speciale bediening van leiderschap in de gemeente. Paulus groet ook de moeder van Rufus, die bij een bepaalde gelegenheid haar moederlijke zorgen ook aan Paulus heeft gewijd. Mogelijk heeft Paulus in het verleden bij hen gelogeerd. Romeinen 16 vers 14. Groet ook Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas en de andere gelovigen die bij hen zijn. Deze vijf namen zijn vrij algemeen voor slaven of voormalige slaven. De groet gaan verder naar de andere gelovigen die bij hen zijn. Kennelijk doelt Paulus daarmee op een huisgemeente, waartoe zij allen behoren. Romeinen 16 vers 15. Doe eveneens de groeten aan Philologus en Julia, aan Nereus en zijn zuster en aan Olympas en al de gelovigen daar. Philologus en Julia zijn mogelijk een echtpaar, of mogelijk broer en zus. Nereus en zijn zuster mogelijk hun kinderen. Olympas is een voor ons onbekende man. Ook zij kwamen in een huisgemeente samen. De naam Philologus was vooral gangbaar onder slaven en vrijgelaten slaven. Met een aantal van de voornoemde personen moet Paulus in Jeruzalem of op zijn reizen hebben kennis gemaakt. Romeinen 16 vers 16. Groet elkaar met een heilige kus. Alle christengemeenten laat u groeten. Na de groeten die moeten worden overgebracht, volgt een opdracht tot een onderlinge groet. Groet elkaar met een heilige kus. De kus, en dan vooral tussen broeders onderling, gold in het Midden-Oosten als gebaar van vrede en broederliefde. Het behoorde een oprechte uiting te zijn van waardering en genegenheid voor elkaar. Denk in dit verband aan de vraag van de Heer Jezus aan Judas in Lucas 22. Judas, hoe kun je dit doen? Mij verraden met een kus? Aan dit oorspronkelijk uit het Midden-Oosten stammend gebruik ontleende men in de gemeente de gewoonte om tijdens de eredienst, na de gebeden, elkaar bij wijze van groet de vredeskus te geven. Deze kus wordt heilig genoemd, omdat zij gepast en oprecht gemeend moet zijn. Paulus stelt zich voor dat de gelovigen van Rome nu elkaar deze kus geven. Vervolgens brengt Paulus een groet over namens alle christengemeenten. Romeinen 16 vers 17 en 18. Vrienden, tot slot wil ik u nog ernstig waarschuwen voor mensen die tweedracht willen zaaien en anderen in hun geloof belemmeren, wat allemaal ingaat tegen wat u is geleerd. Blijf bij hen uit de buurt, want zulke mensen dienen niet de belangen van Christus, maar die van henzelf. Ze zetten altijd hun eigen zin door, en als u niet oppast, hebben zij u zo omgepraat. Zij misleiden de eenvoudige gelovigen met huichelachtig gepraat. De groeten zijn beëindigd, en nu zou de brief kunnen worden afgesloten met een lofprijzing. Ware het niet dat Paulus toch nog een waarschuwing wil doorgeven? De aanleiding is mogelijk de heilige kus uit vers 16. De dwaalleraars moeten namelijk van deze uiting van gemeenschap worden uitgesloten. De apostel vermaant de gelovigen op hen te letten als mensen voor wie men op zijn hoede moet zijn. De dwaalleraars zijn herkenbaar doordat zij tweedracht zaaien en anderen in hun geloof belemmeren. De gelovigen van Rome hebben onderwijs ontvangen van degene die hun het evangelie hebben verkondigd. Door de vele bekenden die Paulus in Rome heeft, weet hij dat dit onderwijs goed en betrouwbaar is geweest. De algemene richtlijn in de gemeente is dat wanneer dwaalleraars en scheurmakers zich na twee waarschuwingen niet van hun activiteiten hebben bekeerd, zij door de gemeenteleden moeten worden gemeden. Daarmee wordt voorkomen dat zij met hun dwalingen de gemeente nog verder besmetten. De dwaalleraars zijn misschien aan de buitenkant godsdienstige mensen. In wezen zijn zij gericht op zichzelf, op hun eigen gelijk en de bevrediging van hun eigen gevoelens. Ze hebben Christus dan misschien voor in de mond, maar ze dienen hem niet echt. Zij zetten altijd hun eigen zin door. Voor alle dwaalleraars geldt dat ze met mooie woorden en schone beloften de mensen voor zich proberen te winnen. Romeinen 16 vers 19. Iedereen heeft gehoord van uw gehoorzaamheid aan Christus. U begrijpt wel dat ik daar heel blij mee ben. Ik wil graag dat u steeds meer vertrouwd raakt met het goede en dat u zich in geen enkel opzicht inlaat met het kwade. De vermaning van vers 18 moet niet worden opgevat als zouden de dwaalleraars aan de gemeente van Rome een gemakkelijke prooi hebben. Tegenover de eenvoudigen van vers 18 staat in vers 19: iedereen heeft gehoord van uw gehoorzaamheid. Het geloof van de Romeinen is boven elke twijfel verheven. Daarom heeft Paulus over de gelovigen van Rome reden tot vreugde, en dat gold beslist niet voor alle gemeenten. Toch is de waarschuwing wel op zijn plaats, want de dwaalleraars zullen zich zeker aandienen, voor zover ze er al niet zijn. Er is oplettendheid en waakzaamheid nodig. Daarom wil Paulus dat zij steeds meer vertrouwd raken met het goede, waarbij het goede vooral de boodschap en het heil van het evangelie is. Dat moeten zij met wijsheid vasthouden. Verder moeten ze zich in geen enkel opzicht inlaten met het kwade. Het kwade is hier de dwaalleer, die invloed op hun denken zou kunnen hebben. Het vermijden van dwaalleraars is een onderdeel van de strategie om zich niet door hen te laten beïnvloeden. Romeinen 16 vers 20. De God van de vrede zal ervoor zorgen dat de duivel spoedig onder uw voeten wordt vermorzeld. Ik wens u de genade van de Heer Jezus toe. Op de oproep tot waakzaamheid tegen de dwaalleraars volgt een belofte. De vrede heeft hier zeker ook betrekking op de tweedracht die de dwaalleraars zouden kunnen zaaien. Maar het zal hun niet gelukken. Hun ontmaskering is een overwinning op Satan zelf. Paulus schrijft met onder uw voeten vermorzeld worden terug naar de belofte van Genesis 3 vers 15. Het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen. Door middel van de gemeente bestrijdt de Heere de boze en zijn rijk. De belofte uit Genesis 3 zal bij de wederkomst van de Heer Jezus werkelijkheid worden over de hele aarde. Dan zal hij iedere vijandelijke macht aan zich onderwerpen. Opnieuw lijkt het in vers 20 of de brief wordt afgesloten met een persoonlijke zegenwens van Paulus. Deze luidt: ik wens u de genade van de Heer Jezus toe. De genade is de onverdiende gunst van God de Vader, die de zonde vergeeft en de zondaar rechtvaardigt. Zij wordt de genade van de Heer Jezus genoemd, omdat Hij deze genade toegankelijk heeft gemaakt. Zijn komst in de wereld is een blijk van Gods genade. Romeinen 16 vers 21. Ik breng u ook nog de groeten over van mijn naaste medewerker Timotheus en mijn landgenoten Lucius, Jason en Sosipaterus. Het is duidelijk dat het slot van de brief aan de Romeinen niet op een geordende wijze tot stand is gekomen. Op verschillende plaatsen lijkt het of Paulus de brief wil afsluiten, maar steeds is er iets dat hij nog wil vermelden. Romeinen 16 vers 22 tot en met 27. En tevens een groet in de Heere van mij, Tertius, die deze brief voor Paulus heeft opgeschreven. De hartelijke groeten van Gaius, bij wie ik logeer, en van alle gelovigen hier. Ook nog de groeten van de stadsontvanger Erastus en van onze broeder Quartus. Ik bid dat u alle de genade van de Heer Jezus zult ervaren. God is machtig om u sterk te maken in uw geloof. Dat is het goede nieuws over Jezus Christus dat ik breng. De waarheid over hem is eeuwenlang verborgen gebleven, maar nu bekendgemaakt. In de boeken van de profeten werd er al over gesproken. Maar nu heeft de eeuwige God opdracht gegeven dat alle volken het moeten horen, opdat ze hem gaan gehoorzamen en vertrouwen. Alleen God is wijs en verstandig. Aan hem komt alle eer toe, door Jezus Christus, voor altijd en eeuwig. Amen. In het algemeen dicteerde Paulus zijn brief aan een schrijver, waarna hij een eigenhandige groet als waarmerk toevoegde. In vers 22 komt de schrijver uit de anonimiteit. Hij heet Tertius, en voegt op persoonlijke titel een groet toe aan de broeders en zusters in Rome. Dat de gemeente niet alleen bestond uit eenvoudige en arme mensen, blijkt in vers 23 uit de groeten van Erastus, de rentmeester van de stad Korinthe. Hij was kennelijk verantwoordelijk voor de stadsfinanciën. De persoonlijke groet van Paulus in vers 24 kwamen we ook al tegen in vers 20. Daarna wordt de brief eindelijk echt afgesloten met een lofprijzing. Deze lofprijzing draagt Paulus op aan hem die de Almachtige is. Het goede nieuws van het evangelie is verborgen gebleven tot de komst van de Heer Jezus. Maar het gaat ook in vervulling. Het heeft resultaten in het tot geloof komen van de heidenen. Het bestaan van deze verborgenheid is al in de boeken van de profeten bekendgemaakt. Paulus doelt hier op de profeten van het Oude Testament, die al schreven over het messiaanse heil voor de volkeren, de komst van de Messias en de rechtvaardigheid door het geloof. De huidige verkondiging heeft ten doel gehoorzaamheid van het geloof te bewerken bij alle volkeren. De uitvoering van die opdracht is de levenstaak van de apostel Paulus en de gemeente van Christus. De tussenzin over het openbaar worden van het evangelie loopt uit op een lofprijzing aan de Heere. Gods wijsheid komt vooral tot uitdrukking in de uitwerking van zijn heilsplan door Jezus Christus. De slotwoorden: aan hem komt alle eer toe door Jezus Christus voor altijd en eeuwig, vinden we als lofprijzing in de meeste brieven van het Nieuwe Testament. De lofprijzing en eerbetoon aan God de Vader zal nooit verstommen. Hiermee is Paulus gekomen aan het eind van zijn brief aan de gelovigen van Rome. In de volgende uitzending gaan we weer een Bijbelboek uit het Oude Testament lezen. De introductie op de Bijbelboeken 1 en 2 Kronieken en het begin van 1 Kronieken 1.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.